Leuk dat jullie er met zoveel mensen zijn. Allemaal welkom. Ook mensen thuis die kijken. Ik weet dat er wat familie is die op afstand kijkt. Wat vrienden, wat mensen met ziekte. Allemaal van harte welkom. Leuk dat jullie er zijn. Ook op deze warme dag. Ik wou het vandaag... Ik zal eerst even mezelf voorstellen. We zitten ongeveer anderhalf jaar in deze gemeente. Samen met Anja en onze drie kinderen. En ik kom nog steeds, het is een vrij grote gemeente, ik kom nog steeds mensen tegen die ofwel ons niet kennen, of wij kennen hun niet, of we hebben misschien hun gezicht wel eens gezien, maar dan denk je, zijn het gasten, of komen we die vaker tegen? Dus ik ben Marcel Meems, getrouwd met Anja, we hebben drie kinderen, allemaal pubers, dus ik mag niet te veel aandacht aan ze besteden. Anders krijg ik boze blikken naar me toe gegooid. We komen hier anderhalf jaar en... dat werd ook aan mij gevraagd en om te spreken. Ik wou het met jullie gaan hebben over wandelen als Henoch. Ik weet niet, als ik het naam Henoch noem of dat jullie zeggen van daar gaat een belletje rinkelen. Zijn er mensen die niet weten wie Henoch is? Ik zie nog geen vingers, maar ik weet zeker als ik met een microfoon de zaal inloop, dan zijn er wel, gelukkig. Als waren er vast wel wat mensen thuis die het niet wisten. Dat is ook helemaal niet raar. Er staat eigenlijk helemaal niet zo heel veel over Henoch in de Bijbel. Dus het staat in Genesis staan er twee versen over. Dus als je dat net gemist hebt, dan je kunt het heel makkelijk missen. Nou, wie was Henoch? Zijn naam komt eigenlijk maar een paar keer voor in Genesis 4. Daar zie je, het is ook de zoon van Kaïn. Dat is de eerste Henoch die geboren is. Nou, Kaïn kennen we van het verhaal. Dus als je het kent van Adam, die had twee zonen. Adam had twee zonen, Kaïn en Abel. En Kaïn sloeg Abel dood. Nou, Kaïn kreeg een zoon en die noemde hij Henoch. Daar is ook een geslachtslijntje van. Nou, die stopte op een gegeven moment. Dat is niet degene die ik bedoel. Ik bedoel die uit Genesis 5. Nou, Genesis 5, die wordt ook nog een keer genoemd in de kronieken. En in Hebreeën. Nou, in Hebreeën staat hij niet voor niks. En daar staat hij in het lijntje van de geloofshelden. Dus Henoch is een geloofsheld. Terwijl er maar twee versen over in de Bijbel staan. Dus dat is eigenlijk best wel knap. Voor de rest staat er helemaal in Judas. Dat heb je vast gemist, want Judas dat is een heel klein boekje. Dat staat verstopt voor het boek Openbaringen. Er staat ook nog een stukje over Henoch. Voor de theologen onder ons, daar wordt geciteerd uit een boek dat niet uit de Bijbel in de Bijbel is gekomen. Misschien leuk om daar nog eens naar te kijken. Het oorspronkelijke verhaal van Henoch, het komt uit Genesis 5. Dat kun je best wel makkelijk gemist hebben. Want het staat eigenlijk in een deel in de Bijbel wat we eigenlijk helemaal niet van houden om te gaan lezen. Als je zeg maar aan tafel leest, ik weet niet of mensen aan tafel Bijbel lezen, maar als je dat deel in de Bijbel aan tafel leest, en je doet het via een rooster, dan is het eigenlijk heel erg grote kans dat je denkt, ik sla dat even over. Ik weet niet of belletjes beginnen te rinkelen bij mensen, wat voor gedeelte dat zal zijn. Dat is een geslachtsregister. Ik weet niet of jullie daarvan houden, het is niet mijn favoriete onderdeel. Nou, er staan een aantal geslachtsregisters in de Bijbel. En meestal als je geslachtsregisters ziet, dat is dat een vooruitblik in het Oude Testament richting Jezus. Geslachtsregisters worden gebruikt van, die werd geboren, dan die. En dat wijst allemaal toe naar de geboorte van Jezus. Nou, bijvoorbeeld Matthäus 1, daar is een hele tijd stilte geweest in het Oude Testament. En daar opent het Nieuwe Testament weer met een geslachtsregister. Kijken ze weer heel even terug. En dan, hoe zijn we ook alweer bij Jezus gekomen? Die werd geboren. Nou, zo gaan we verder. Mozes, de schrijver van Genesis, die heeft eigenlijk hetzelfde gedaan. En die heeft een geslachtsregister gemaakt. Ik zal even de eerste drie versen van het geslachtsregister lezen. Dan hebben jullie een beetje een idee van hoe dat dan gaat. Wordt misschien ook al geprojecteerd. Ja. Dus Genesis 5 vers 1 tot en met 3. Daar staat, dit is het boek van de afstammelingen van Adam. Op de dag dat God Adam schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis van God. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En hij zegende hen en gaf hun de naam mens. Op de dag dat ze geschapen werden. Adam leefde 130 jaar en verwekte een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn beeld. En hij gaf hem de naam Set. Nou, Set is de tweede in de geslachtslijn. En dan denk je van, dat klopt toch niet? Het is toch, Kaïn en Abel werden toch geboren? Maar in de geslachtslijn, daar staan dus de mensen met wie God verder gaat, richting Jezus. En Henoch is de nummer 7 in dat rijtje. We komen er straks, later komen we er even op terug. Dan zal ik heel Genesis 5 even doorbladeren. En er is één ding die valt heel erg op. Henoch die is helemaal niet zo oud geworden. Hij is eigenlijk in een enorm broekje gebleven. En dat is niet helemaal waar, ik kom er straks nog heel even op terug. Maar dat had wel een reden. Henoch die wandelde met God. En dat deed hij niet zomaar. Hij deed aan speciaal wandelen. Nou ja, wat is nou speciaal wandelen? Ik ga dat niet voordoen, want ik kan dat niet zo heel goed. Speciaal wandelen, dat als je dat wil voorstellen, dat als je denkt van goed, ik neem diegene in mijn hoofd, die, waar ik echt tegen opkijk. Echt degene ja, waar ik ja, heel veel respect voor heb. Heel veel, nou, bijvoorbeeld als je van het koningshuis houdt, dan neem je koningin Maxima. Of als je van voetbal houdt, dan pak je Messi of Ronaldo. Of misschien heb je een plaatselijke voetbalheld. Misschien zeg je, nou, die mensen zeggen me allemaal niks, ik heb heel iemand anders. Maar stel je voor dat die persoon jou opbelt en zegt, ik ga morgenochtend, kom ik bij jou en ik wil graag een stukje met je wandelen. Nou, zeg je dan ja of zeg je dan nee? Stel je voor, je zit hier als jongen en je wordt opgebeld door Ronaldo. En zegt, ik wil morgen een stukje met je lopen. Zeg je ja toch? Ja, dacht ik. Ja, ik vind hem zelf een beetje arrogant eruit zien en een beetje een kwal en zo. Maar nou, ik kan me voorstellen als je jeugd bent, dat je denkt van, oké, daar wil ik wel even een stukje mee lopen. En wat dan ga je ermee lopen? En nou, je loopt natuurlijk met zo'n smile van oor tot oor. En wat blijkt nou, terwijl je met hem loopt, je had zelf ook nog een beetje in je hoofd van een beetje arrogant en zo, blijkt hij een enorme aardige jongen te zijn. Een aardige man. En hij interesseert zich ook nog voor jou. Hij zegt van, oké, wat doe je voor school, of wat doe je voor je werk. En je hebt eigenlijk een heel leuk gesprek met hem. En op een gegeven moment, het is ongemerkt middag geworden, en je gaat met hem eten. En de dag gaat door en ja, je raakt eigenlijk niet uitgesproken. En dan kom je weer thuis en je zit nog steeds met die glimlach van oor tot oor. En wat zegt Ronaldo dan tegen jou? Morgen weer? En je, ja, graag. En nou ja, morgenochtend en je gaat weer met hem lopen. Nou, dat is zeg maar speciaal wandelen. Wandelen met een smile van oor tot oor. Of het nou Ronaldo is of iets. Maar ja, dat is dus wel ja, heel erg gevaarlijk. Want de kans die bestaat dat je dan niet zo oud wordt. Nou ja, relatief dan. Hè. Even terug naar hoofdstuk 5. Ik ga hem niet helemaal voorlezen. Maar ik heb er een plaatje van gemaakt. Met een geslachtsregister. Ik weet niet of die op de beamer kan komen. Ja. Nou ja, dit, wat jullie hier zien is een staafdiagram. Voor degenen die niet weten, die niet zo technisch onderlegd zijn, zal ik heel even kort uitleggen. Van linksboven naar rechtsboven zie je de jaren. Tot het jaar 1656. Nou, daar stopt alles. Niet helemaal waar, maar daar komt de zondvloed. En je ziet eigenlijk per 100 jaar. Niet alles even groter, soms gebeurt er meer. Dus eigenlijk het eerste is van 0 tot 100, dan van 100 tot 200. En dan zie je dus eigenlijk 10 mensen. En dan zie je Adam, Seth, nou ja, wat namen die je nauwelijks kunt uitspreken. En dan op een gegeven moment zie je inderdaad Henoch staan. En dan gaat het naar beneden met Noach. Nou, dan zie je onder Noach, rechtsonder, zie je nog even een getalletje. Dan zeg je, oké, waarom staat dat er? Nou, ik wil heel Genesis 5 doen en dat zijn de zonen van Noach. Maar die horen eigenlijk niet in dit geslachtslijntje. Dus die worden op dat jaar geboren. Nou, ik ben zelf niet zo heel erg van staafdiagrammen. Ik ben meer van getallen. Dus daarom heb ik nog even de getalletjes, de jaartallen erin gezet. Dat is gewoon voor mezelf om dan even wat beter te kunnen rekenen. En ik weet niet, als je hier naar kijkt, dan valt je in ieder geval één ding wel gelijk op. Mensen werden heel erg oud in die tijd. Adam 930 jaar. En dit begint bij 0 tot 930. 930 jaar oud geworden. Nou, dat is niet mis. En eigenlijk iedereen werd zo oud. En dan, ja, en wat je dan ook ziet, is dat er eigenlijk heel veel generaties met elkaar hebben geleefd. Ik weet niet of je dat ooit beseft hebt. Maar Adam heeft Lamech nog gezien. Als je die op een rijtje had gezet, had je een geslachtsfoto van 9 generaties. Dus dat zie je eigenlijk dat Adam, die heeft alleen Noach niet meer meegemaakt. En voor de rest heeft hij iedereen, ik weet niet of ze elkaar allemaal heel persoonlijk kenden, maar nog wel meegemaakt. En dan te midden van het rijtje zie je Henoch. Nou ja, het staafdiagrammetje spreekt voor zich. Henoch is niet zo oud geworden. Die is maar 365 jaar geworden. Nou, dat is een enorm broekje nog. Nou ja, en ja, hoe kwam dat? Ja, die wandelde dus met God. En hoe is dat nou zo gekomen? Nou, toen Henoch opgroeide, toen had hij dus al zijn opa's nog. En ja, één ding wat Henoch heel erg leuk vond, was op bezoek gaan bij zijn oma's. En want die mensen die hebben enorm lang geleefd, die hebben van alles meegemaakt. En die hadden mooie verhalen. En één ding wat je in die tijd heel erg had, waren mooie verhalen. Men vertelde de grote verhalen, vertelde men door. En Henoch die kwam ook bij Adam. En Adam vertelde hem dan de grote verhalen. En het verhaal wat Henoch het allermooiste vond, was dat Adam in het paradijs was. Dat alles nog goed was. En Adam vertelde er dan wel eens van. En Henoch die zat erbij, die pakte een steen en die ging er dan bij zitten. En die zat er echt van te smullen, van wat Adam allemaal zat te vertellen. En Adam die vertelde dan hoe die dan met God liep in de hof. En op een gegeven moment zei Henoch van, opa Adam, ik wil dat ook. Nou ja, en ja, dan zie je dat Adam, die viel even stil, die had zoiets van, En die zegt, dat kan niet meer. En Henoch, maar ik wil dat wel graag. Ja, maar dat kan niet meer. En die keek een beetje naar de punten van zijn schoenen. En die had zoiets van, ik heb dat verknoeid. En die heeft dat toen uitgelegd hoe het allemaal zat. Maar Henoch, die was er wel door getriggerd. Die dacht van, oké, maar hij heeft wel met God gelopen. En die ging echt op zoek naar God. En op een gegeven moment vond, of God Henoch vond, of Henoch God, hè, dat zal een 1-2'tje geweest zijn. Maar op een gegeven moment gingen ze toch samen, gingen ze op bed. En ze gingen speciaal wandelen. Nou, ik heb, dat was dus eigenlijk niet zo goed voor hem. Want op een gegeven moment was die relatie zo goed met hun, God op een gegeven moment tegen Henoch zei van, ik wil eigenlijk niet langer meer met jou lopen, ik wil dat je bij mij komt lopen. En die nam hem weg. En moet je nagaan wat voor een impact dat gehad heeft. Er waren nog, Adam was kort geleden net overleden, maar er waren nog 8 generaties die dat mee hadden gemaakt. Die gewoon meemaakten dat Henoch werd opgenomen. Daarom, ik heb even een groene balk neergezet, dan zie je ook van welke 8 generaties. Allemaal zijn vaders, zijn opa's, zijn zoon en zijn kleinzoon. Die kwamen er opeens, die liepen er tegenaan van, Henoch is er niet meer. En hij was niet dood gegaan, nee, hij is opgenomen. Nou ja, Methuselah, die had Henoch wel als grote voorbeeld. Dus die had wel geleerd hoe je dat moest doen. Dus die liep ook, die deed ook erg zijn best om met God te lopen. En dat ging hem ook heel goed af. En die werd enorm oud. Die kreeg daardoor het langste leven wat een mens op aarde heeft rondgelopen. 969 jaar. Ik weet niet hoe jullie gaan, ik het niet voor te stellen. Maar je moet dan niet denken dat je als 100 jaar zo rondliep. Hè. Die mensen waren dan een stuk vitaler dan dat wij zijn. Ik heb een tijdje geleden een film gezien, Noah. Dat was gewoon een film die niet heel erg bijbels was. Maar ik zal geen spoilers geven. Maar die film draaide er op een gegeven moment wel om. Dat Noah die kwam met zijn zonen. Die ging de ark bouwen en die kwam bij Methuselah. En Methuselah die vertelde hem van alles. En vlak voordat de zonvloed kwam, toen zag je Methuselah, die zag je ook zitten. En die was op zoek naar besjes, geloof ik. En toen kwam die grote zonvloed. En toen werd Methuselah die werd overspoeld door het water. En toen dacht ik bij mezelf, ik snap in de verhaallijn van de film snap ik het. Het was een leuk plot in de film, maar dat kan toch niet echt zo waar zijn. Dus ik heb dat toen eens uitgerekend, maar dan zie je dus wel, als je dat in jaartallen ziet, zie je dus op een gegeven moment dat Methuselah is overleden in het jaar 1656, het jaar van de zondvloed. Nu is het jaar natuurlijk veel langer geweest en er staat niet dat Methuselah werd overstroomd. Dus ik denk zelf dat hij in dat jaar gewoon is gestorven en dat het voor Noach misschien een trigger was van, dan kan het niet lang meer duren. Noachs vader was al iets eerder overleden, in het jaar 1651. En 1656 kwam de vloed. Dat wandelen met God. Hoe doe je dat dan? Speciaal wandelen, daar kan ik niet zo heel veel van vertellen. Dat is aangevaarlijk en dat heeft eigenlijk misschien alleen Henoch maar gedaan. Maar we kunnen wel gewoon wandelen met God. En er staan talloze voorbeelden in de Bijbel. En er staan ook talloze tips hoe je dat dan doet. Ik zal 1 tip zal ik geven. Misschien dat er mensen in de zaal zitten die nog andere tips hebben. Hoe je kunt wandelen met God. Ik zal straks vragen. Er ligt een microfoon, dus dan denk er vast even over na. De eerste tip die ik wil geven is. En dat voordat ik dat zeg, dat is niet dat ik dat over jullie hoofden wil uitstorten. Dat is, daar sta ik ook tegen mezelf te spreken. Totaal niet iets wat ik zelf aan het masteren ben, maar je kunt het wel toepassen. En het heeft te maken met je beeld van God. Ik weet niet hoe jullie, iedereen heeft een beeld van God, of je nou gelooft of niet. Als je niet in God gelooft, dan heb je een beeld van een boze God die mensen verzonnen hebben. Tot als je wel in God gelooft, dan heb je, de ene heeft dan een beeld van een vriend, van een vader, van een rechter. Er zijn talloze beelden en ik ga er nu niet op in of één beeld goed is of het beter is. Maar wat christenen wel met elkaar geloven, is dat we een relatie met God hebben. We gaan met God, we wandelen met God, we delen onze gevoelens met hem, we betrekken God erbij. En we hebben soms zelfs armbandjes van de WWJD, wat moet Jezus doen? En nou, dat doen we allemaal omdat we een relatie met Jezus hebben. En omdat we met hem willen lopen. En nou ja, hoe kan dat dan? Het beste is om om Jezus voor te stellen, God voor te stellen als een persoon. En natuurlijk, dat lijkt allemaal makkelijk, hè? Want we hebben een persoonlijke relatie. We zien God als een persoon, als iemand met wie we een relatie hebben. Maar toch is het nog niet zo makkelijk, want als ik aan mezelf denk, en ik zit bijvoorbeeld in de auto en iemand snijdt me de pas af, nou ja, dan kan ik soms niet zo aardig reageren. Terwijl, nou ja, als ik dan God als persoon voor me zou stellen en zo naast me zitten, zou ik dan toch rustiger reageren. Dus ik weet niet hoe jullie dat vergaat. Maar ik vind het best wel lastig om God echt als een persoon voor te stellen. Maar het helpt je wel om erbij na te denken van oké, wat ben ik eigenlijk aan het doen? En waar ben ik mee bezig? Als ik iets doe, als ik mijn gedachten op verkeerde dingen zet en God staat echt naast je. Waarom doe ik dat? Het sociaal gewenste antwoord is natuurlijk inderdaad dat je dan, dat we allemaal een relatie met God hebben en dat we dat wel doen. Maar ja, dat in de praktijk brengen is nog wel een dingetje. Dus eigenlijk gewoon oefenen. Wandelen met God, dat is niet altijd een succesverhaal. Als ik naar mijn eigen leven kijk, dan kan ik jullie niet het grote succesverhaal van Marcel Meems vertellen. Dan kan ik alleen maar het verhaal vertellen van iemand die hard bezig gaat. Die probeert, die struikelt, valt en weer opstaat. En soms laat je ook dingen toe in je leven die God aan de kant drukken, die plek in beslag nemen, waardoor je al minder met hem gaat wandelen. Als ik naar mezelf kijk, ik heb een tijd geleden, of een hele lange tijd geleden, toen waren we heel erg extreem tot geloof gekomen. En toch redelijk kort daarna begon ik eigenlijk aan een computerspel. En ik merkte eigenlijk op een gegeven moment dat het computerspel begon al meer, zeg maar, mijn tijd in beslag te nemen, mijn gedachten in beslag te nemen. En ik raakte eigenlijk verslaafd aan het computerspel. En tot het moment kwam dat ik aan tafel zat en dat Anja bijna geen gesprek meer met me kon voeren. Omdat ik gewoon een beetje stilletjes voor me uit zat te denken aan het computerspel. En ik geloof dat Anja maar één keer de stopper eruit heeft getrokken. Dat toen ze er echt zat van was. Maar dat is best wel een dingetje geweest. Tot ik op een gegeven moment zei van dat wil ik niet meer. Toen heb ik dat spel verwijderd. Ben ik er in ieder geval 2 jaar helemaal mee gestopt. En van die verslaving afgekomen. Maar dan merk je wel van, goed, zelfs als je God dient, zelfs als je met hem leeft, kan het nog zijn dat je iets toelaat in je leven wat dat weer wegdrukt. En als dat gebeurt, dan staat God daar niet met zijn vingertje van, oh, wacht even, hè, jij wil nu weer met mij wandelen, maar ja, je hebt net wel dit en dit gedaan. Je hebt net wel, je bent net wel computerverslaafd gedaan. Je hebt net wel die en die gedachtes gehad. Zo werkt God niet. Als jij met God wil wandelen, dan staat God gewoon voor jou klaar. Misschien zit je hier ook wel in de zaal of kijk je en zeg van een leuk verhaal, maar ik wil eigenlijk helemaal niet met God wandelen. Ik zit op dit moment in een fase waarin ik gewoon genoeg heb aan mijn eigen verhaal, aan mijn eigen sores, aan mijn eigen verslavingen of aan mijn eigen spul. En ik heb God eigenlijk helemaal niet nodig op dit moment. En misschien gaat het ook wel heel erg goed met mij. En ik heb helemaal niet het gevoel dat ik God nodig heb. Of misschien heb je juist meer het gevoel van, goed, ik wil juist heel graag, maar je moest eens weten wat er in mijn leven aan de hand is, qua ellende, qua moeilijkheden, qua alles wat er gebeurt. Het idee van deze preek heb ik een tijdje geleden al gekregen. Toen zat ik in bad, dat kan ik me deze temperaturen me even niet voorstellen, maar toen wou het. En toen kwam zoon Rowan, die kwam binnenlopen en die vroeg aan mij waar ik mee bezig was, in bad zitten, maar die had ook zoiets van, ik was aan het vertellen dat ik een preek aan het bedenken was. En toen zei hij van, waar gaat het preek over dan? Ik zei, wandelen als Henoch. En toen zei hij, oh, wandelen, daar ken ik ook een poster van. Wandelen in het zand. Ik heb dat plaatje even mee, ik ga hem niet helemaal voorlezen. Ik heb dat plaatje wel even meegenomen. Ik denk dat heel veel mensen, die zullen dit kennen. En dit is eigenlijk ook hoe God daarnaar kijkt. En, nou ja, dit plaatje dat gaat dan eigenlijk over iemand die moeite heeft gekend. Die het eigenlijk, ja, die denkt van oké, God is op afstand gekomen. God die hoeft mij op een gegeven moment niet meer en ik heb het alleen moeten doen. Waarin God zegt van nee, als je achterom kijkt, ja, dan heb ik je gedragen. En eigenlijk dit kun je ook projecteren als je zegt van ja, ik wil eigenlijk helemaal niet met God lopen. Dan is het niet zo dat God jou op dat moment draagt, maar die loopt wel met je mee. Want zelfs als jij niet met God wil lopen, loopt hij wel met jou mee. En het is niet zo dat hij dan jou aan je trekt of jouw hand pakt, maar hij wacht gewoon erop dat jij op een gegeven moment zegt, oké, ik wil weer een stukje met u oplopen. En ook als je christen bent en je loopt al heel erg lang met hem en je bent toch, het is wat verslonds, je bent met andere dingen bezig, dan nog steeds, God is geen God die dan zegt van ja, ik ken jou wel. Je hebt mij aan de kant laten gaan, je hebt mij niet langer in je leven betrokken. Ik weet wat voor zonde jij allemaal doet. Hè? Dus ga eerst dat allemaal maar oplossen. En dan loop ik wel een stukje weer met jou mee. Nee, zo werkt God niet. God die staat gewoon, die loopt met ons mee. En als jij weer wil met hem lopen, dan het enige wat je hoeft te doen, is je handen uit te steken. En dan gaat God niet zeggen van oké, eerst dit even oplossen. Eerst die zonde even wegdoen uit je leven. Je moet eerst hier even aan voldoen. Nee, zo is God niet. God pakt dan gelijk je hand en loopt met je mee. En al lopend ga je die dingen te lijf waar je mee worstelt. Nou, als je niet gelooft en je zegt, ja, dat is allemaal best wel theoretisch en ik heb geen idee hoe dat moet. Dat werd net ook al even verteld. Hier in september start bijvoorbeeld een Alpha-cursus, waarin je gewoon op hele laagdrempelige manier kennis kunt maken met God en hoe je met hem kunt leven. En als je hier niet in de buurt woont, ergens anders worden die cursussen ook gegeven. Nou, zo wil ik ook graag met jullie eindigen. Ook wel met een oproep en met een belofte. Van als je weer afdwaalt, als je weer je gedachten met andere dingen laat vullen, strek gewoon af en toe even je hand weer uit en laat God weer toe in je leven. Want de mooiste momenten, hoe je herinnerd wil worden, dat is toch samen met God. Als ik naar mijn eigen leven kijk, hoe ik herinnerd wil worden, dat zijn de tijden dat ik met God liep. Als jullie met mij willen gaan staan, dan zal ik nog voor jullie bidden. Als je kan, dan. Je Vader in de hemel, dank u wel dat wij u kennen. Als we u niet kennen, dat we van u gehoord hebben. Dank u wel dat wij u zien als een persoon. Als we het nog niet zien, dat we dat mogen oefenen. Vader, en u bent geen God die allemaal voorwaarden stelt voordat u met ons mee wil lopen. U bent een God die al met ons meeloopt, die wacht op tot wij ons hand uitsteken en zegt van tegen u van, ja, loopt u een stukje met ons mee? U bent een God die niet zegt van dit en dit moet je wegdoen. U bent een God die zegt van, oké, tijdens dat ik met je meeloop, gaan we dat samen te lijf. Vader, u bent een God die niet veroordeelt, die met ons meeloopt, die ons hart kent en die ons daarin wil helpen. En ik wil ook vragen, als je hier in de zaal bent en je hebt het gevoel dat je God hebt losgelaten, of het gevoel dat je niet meer zoveel met God opgaat als dat je zou willen, ook in deze vakantietijd. Ja, het enige wat je hoeft te doen is je hand uit te steken. Tegen God te zeggen van, oké, pak mijn hand maar weer. Wilt u alstublieft weer een eentje met me meelopen? En als je niet in God gelooft en je zegt van, allemaal leuk en aardig, dan zou ik toch willen vragen, geef hem eens die kans dan. Geef hem eens die kans om een stukje met je mee te lopen. En verdiep je er eens in. Praat eens met mensen die ervaring mee hebben, hoe je kunt leven met God. Vader, wilt u zo toch voor ons, voor ons zorgen? Wilt u ons helpen als wij die stap gaan zetten? Als wij u weer meer in ons leven willen toelaten? Als wij onze hand uitsteken. En Vader, als we onze hand uitsteken, wilt u die pakken. Vader, laat ons niet zo staan. Pakt u onze hand, loopt u met ons mee. Amen.